So. Hat hij de micro? Hallo? Goedemorgen. Ik denk dat het tijd is om te beginnen. Ik ga eerst even proberen mijn papiertje te vinden. Ah ja, gelukkig. Zo. Goedemorgen aan iedereen. Terug welkom in onze gemeente. Op deze mooie dag. Ik ben vanmorgen vroeg op. Ik ben nog dikwijls een keer vroeg op, de zondag ook. En ik ben gaan wandelen. En ik vind het altijd prachtig als je de dauw ziet. Ja, Roos is ook al gaan wandelen. Ze. En van mij was het 7 uur. Ja. Dus het is altijd prachtig zo. Ik heb natuurlijk het voorrecht, we wonen een beetje op de buiten. Achter ons is het allemaal open veld. Het is heerlijk om te genieten van de stilte. Heerlijk om te genieten van Gods schepping. En inderdaad, wonderbaarlijk hoe alles ontstaat, hoe alles groeit en bloeit, hoe de zon opkomt. Ik vind het steeds wonderbaarlijk. En op die momenten heb je dan zonder veel woorden echt een blijdschap in je hart. En ik hoop dat je dat ook kent van inderdaad, welk een voorrecht is het toch om christen te zijn. Om te weten dat we hier op aard ja, een leven hebben verbonden in Jezus. En dat we een toekomst hebben straks bij Hem. En ik moest vanmorgen daar echt aan denken welk een geweldig voorrecht we hebben. En ik hoop dat we dat vandaag, straks, door onze liederen ook kunnen uitdrukken. Die aanbidding die we hebben voor onze God. Dat we echt mogen leren aanbidden, zoals het woord het zegt, in geest en waarheid. Ja, maar nu ben ik ergens mijn tekst kwijt. Aanbidden in geest en waarheid, voilà, kon er niet op komen. Dank u. Zie, het is altijd goed dat je met een theoloog zit in de gemeente. Hè? Dus ik hoop dat we dat vanmorgen kunnen doen, echt met een hart vol aanbidding voor onze Heere Jezus. Het is zo'n voorrecht om christen te zijn. En ik hoop, en ik draag dat op naar de kinderen, want onze kinderen, soms is dat moeilijk. Hè? Onze Jethro zei al, het is hier saai, inderdaad, misschien wel. Ja, en misschien zijn er nog wel kinderen die dat durven zeggen dat het saai is. Misschien denken wij wel als volwassenen dat het saai is. En soms kan het wel best een keer saai zijn. Maar de ingesteldheid is, welke voorrecht hebben we niet? Welke voorrecht hebben we niet? Als wij anders gaan denken, dan gaat dat, die saaiheid weggaan. Misschien niet volledig, maar als wij anders ingesteld zijn, dan wordt alles anders. Dan worden we inderdaad, zoals de Heer Jezus zegt, wordt vernieuwd door uw denken. En dat is wat we elke dag opnieuw moeten leren door de Heilige Geest. Vernieuwd worden van ons denken. Vader, we danken u, Heere, dat wij hier ook weer mogen samenkomen. Dat wij ja, met een blij hart mogen samenkomen. Dat we u mogen aanbidden, Heer. Als Heer, als Koning, als Redder en als Verlosser. Inderdaad, Heere, welke geweldig voorrecht hebben we niet, Heere. U draagt ons. U bemoedigt ons. U steunt ons, Heere. Heren, we weten dat wij nu geborgen zijn. Een schuilplaats, een vaste burcht is onze God. En we danken u dat we dat allemaal hebben door het geloof in Jezus Christus. Doordat u, Heren, uw geweldige liefde aan ons hebt gegeven. Omdat u wilt dat wij ja, bij u mogen zijn, Heren. Heren, dank u wel dat ik, Heren, uitverkoren ben. Dat ik kennis van zaken heb. Dat ik de Bijbel mag lezen, mag bidden en inderdaad een relatie mag aangaan met u. Dat ik weet, ik ben nooit alleen, Heer, want u bent bij mij. Daarom alle eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En het eerste liedje gaat ook daarover. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Laten we echt met een volkomen toegewijd hart dit lied zingen.
Zijn wij gekomen en verhogen uw naam, uw geest. de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen, we verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt.
angst verdwijnt als ik u
Het laatste lied dat we gezongen hebben, als we eerlijk zijn, dan is het nogal een tekst waar we een keer over moeten nadenken. We hebben gezongen en bovenal volg ik u. Boven alles wil ik hem volgen. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Vreugdevol is mijn hart. Als we daarover nadenken, toen ik dat lied hoorde, daar zelf persoonlijk over nadenk, dan kan ik zeggen, dat is niet altijd zo. Vreugdevol is mijn hart niet altijd zo. En dat is ook normaal, want in Psalm 90 staat er, dat is een gebed van Mozes, de man Gods, de dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Met andere woorden, sta je wel het beste, soms. Maar hij bedoelt daarmee dat er veel verdriet is. Veel moeite hebben we te dragen in het leven. En juist in die moeite en in dat verdriet kunnen we God vinden. Of leren we misschien wel juist God vinden. En misschien heeft Mozes daarmee willen bedoelen dat juist door zijn moeite en zijn verdriet hij inderdaad het beste dat vond van zijn leven, want daarin had hij God leren kennen. En ik denk dat het ook voor ons zo kan zijn als we moeite, verdriet kennen in ons leven, dan is het vaak een groeiproces in ons eigen geestelijk leven. Niet dat dat altijd zo is, maar dat kan. Ik leef voor u, want u houdt van mij. Ik hoop dat we heel goed beseffen wat dat betekent, want u houdt van mij. En inderdaad, daarom kunnen we leven voor God, niet andersom. In de tijd van het Nieuwe Testament hadden de Joden hun regels, en hun regels hielden ze en leefden ze voor God, omdat ze die regels hielden. Ik weet niet of er veel liefde bij te pas kwam. Ze moesten regels onderhouden om goed te zijn voor God, terwijl dat ze dat God nooit had geleerd. Of toch niet met die bedoeling. Maar wij mogen anders dat ervaren. Wij mogen ervaren wat het betekent om God lief te hebben. En wij mogen daaruit leven. Tenminste, dat is ook zo. Als je iemand lief hebt, dan wil je graag bij iemand zijn. En dan ga je er ook alles voor doen. En dan laat ik nu een tijd van gebed, dat iedereen zich vrij voelt om te bidden. Of om God te eren, God te danken. En dan ga ik afsluiten. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent ons een toevlucht geweest, van generatie op generatie. Alvoor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoedt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt, en in de morgen bloeit het en komt het op, en 's avonds wordt het afgesneden en het verdord. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze zonden voor uw ogen, ook onze verborgen zonden, in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij. We brengen onze jaren door als een gedachte. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Verzadigt ons in de morgen met uw goedertierendheid. Dan zullen wij juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben, laat uw werk aan uw dieraren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons, bevestigt het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen bevestigt dat. Vader, we danken u, Heere, dat wij deze wijze woorden ook tot ons mogen nemen, van een man die wist wat... Die wist hoe het was om geborgen te zijn in Gods hand, maar ook verdrukking kende, moeite kende. En ondanks alles zijn hoop en zijn redding op u was, Heer. Die vele wonderen heeft mogen zien. Heer, en we danken u dat we van zulke mannen mogen leren om steeds te vertrouwen op u, Heer. Ook in kwade dagen mogen we leren en mogen we ons bemoedigen, mogen we weten dat u voor ons zorgt. Dat u inderdaad een schuilplaats bent, een redder in nood. Dat we inderdaad een wijs hart mogen krijgen, Heer, omdat we op u zouden zien. Dat we ons niet laten afleiden, Heer, door wat de wereld te bieden heeft. Of door een of ander eigen grote zonde, of wat dan ook, Heer. Maar dat we ons gericht houden op u. We zijn zo dankbaar, Heer, voor dat voorrecht dat we hebben. Dat we bij u mogen komen, Heer. Alle eer en glorie komt aan u toe, Heer Jezus. En we danken u ook, zoals we elke dag opnieuw mogen beseffen dat u het hebt gedaan voor ons. U hebt op Golgotha gezegd, het is volbracht. U hebt ons inderdaad vrijgekocht. We zijn vrij, Heer. Vrij van zonde, vrij van schuld, om te leven met u en in u. En dat de Heilige Geest ons ook mag leren, omdat we inderdaad wijs mogen wandelen hier op deze wereld, omdat uw naam daardoor mag verhoogd worden. Heren, wij danken u daarom. Heren, wij loven u. Heren, wij prijzen u. En inderdaad, Heere, geef ons een gewillig hart, zodat we u kunnen volgen, Heer. Leer ons u te volgen, Heer. In de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen iedereen. Laat ons eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze ochtend mogen samenkomen onder deze omstandigheden, Heer. Ik wil u vragen voor uw leiding, Heer. Ik wil u vragen dat u mij gebruikt als een instrument in uw handen. Vul deze ruimte met uw geest, Heer, en laat mij spreken met de kracht van uw geest. Tot eer en glorie van uw naam, Heer. Zegen dit woord, in Jezus' naam. Amen. En ik wil met u lezen in Johannes 14. Johannes 14, van vers 21 tot en met 24. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren, niet aan de wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Tot daar. Bewaard staat hier in de context van gehoorzamen. Er naar leven wie mij geboden heeft en ze gehoorzaamt, die is het die mij lief heeft, zegt Jezus. Gehoorzamen, we horen dat woord niet graag. Oké, onze kinderen moeten gehoorzamen, ze moeten dat leren, maar als volwassenen ligt gehoorzamen al wel wat moeilijker. Het legt ons een verplichting op en we hebben daar een nekel aan. We voelen ons geremd in onze bewegingsvrijheid. Elk gebod of verbod wordt gezien als een poging om die vrijheid aan banden te leggen. En als er iets is wat we niet kunnen verdragen, dan is het dat wel. We mogen geruststellen, wetten of geboden gehoorzamen, dat ligt niet in onze natuur. En we zien dat misschien wel het duidelijkst in het dagelijks verkeer. Te snel rijden, bumper kleven, voorsteken terwijl het op die plaats niet mag, foutief parkeren, dubbel parkeren. Niet maar bewust door een oranje rood licht rijden. Tot we ergens een politiecombi zien opduiken. En plots gedragen we ons als de meest voorbeeldige chauffeur. Herkent u dat? Een verkeersovertreding wordt nog alleen als erg ervaren wanneer er een boete opvolgt. En dan is men verbolgen over het onrecht wat hen wordt aangedaan. En het is van alle tijden. Gehoorzamen heeft mensen nooit echt aangesproken. Helemaal in het begin van de Bijbel lezen we hoe de mens het paradijs verspeelde omdat hij, zij niet gehoorzaam waren. Onze menselijke natuur is er een van ongehoorzaamheid. Het is er eentje van: ik doe mijn zin en niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen. Maar valt dat wel te rijmen met wat we hier elke zondag zeggen? En wat we zingen in onze prijsliederen, zoals ook vandaag? Over hoezeer God ons lief heeft en hoeveel wij God lief hebben. Maar staan we daar wel eens bij stil wat God lief hebben eigenlijk inhoudt? In wat we net gelezen hebben in de Bijbel zegt Jezus heel klaar en duidelijk. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Niemand anders, alleen zij die de geboden gehoorzamen. Het is wel opmerkelijk dat Jezus hier in deze uitspraak de begrippen liefhebben en gehoorzamen in één adem noemt en het zo heel nauw met elkaar verbindt. Liefhebben en gehoorzamen kan niet van elkaar gescheiden worden. Niettemin staan die twee woorden op zichzelf, want het gaat over ongedwongen liefde en ongedwongen gehoorzaamheid. Laat duidelijk zijn dat gehoorzaamheid aan Gods geboden niets te maken heeft met slaafse onderdanigheid, nog met angst of met onderdrukking. Dat is een soort gehoorzaamheid waar wij terecht een hekel aan hebben. In meerdere landen worden mensen gedwongen om zich te onderwerpen aan een alleenheerser, een dictator. Maar daar is gehoorzaamheid gebaseerd op angst. Gehoorzamen omdat men terecht vreest gestraft te worden. Christenen die lange tijd in communistische landen hebben moeten leven, kunnen daarvan meepraten. Dat is zeker niet de gehoorzaamheid die Jezus bedoelt. Jezus leert ons dat angst niet het motief mag zijn van onze gehoorzaamheid. Nee, het motief van onze gehoorzaamheid is ongedwongen liefde. Dat werpt een heel ander licht op die gehoorzaamheid. Ik gehoorzaam de Heer niet omdat ik angst heb om gestraft te worden, maar omdat ik hem lief heb. En God heeft ons lief met eeuwigdurende liefde. En omdat ik dat met zekerheid weet, besef ik ook dat zijn geboden en verboden ontstaan vanuit zijn liefde voor ons. Omdat hij het beste met ons voor heeft. In Jeremia lezen we dat hij gedachten over ons heeft van vrede. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Maar nog eens, alleen voor hen die zijn geboden bewaren. In Matteüs 22 lezen we als het ware de grondslag van de geboden. Eigenlijk zegt Jezus hier, wat we ook al in het Oude Testament lezen, en we lezen daar: gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dit zouden we als het ware Gods grondwet kunnen noemen. Aan die grondwet hangt de ganse wet en de profeten. De wet is de Tora, de Pentateuch. Het zijn de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En de rest van het Oude Testament noemde men de profeten. En daarvan zijn deze twee geboden de grondslag. In Johannes 13 geeft Jezus een soortgelijk nieuw gebod. We lezen daar: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En misschien kunnen we nu denken, wat is daar nieuw aan? In het Oude Testament lezen we net hetzelfde. Daar staat ook dat wij onze naasten moeten lief hebben. Het verschil laat zich kennen in wat erop volgt. In het Oude Testament lezen we: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. In het Nieuwe Testament zegt Jezus: heb elkander lief zoals ik u heb lief gehad. Hoort u het verschil? Het oude gebod gaat uit van mezelf. Van wat ik zelf aan liefde kan opbrengen. Afhankelijk van hoeveel ik van mezelf hou. Als ik dus mezelf niet graag zie, dan heb ik ook niet veel om door te geven. Daarentegen heeft het nieuwe gebod niets te maken met liefde die in ons zit, maar alles met de liefde die Jezus ons niet alleen tot voorbeeld heeft gesteld, maar die hij ons ook wil schenken en door ons heen tot uiting wil laten komen. Dat is het grote verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe. Of we geven beperkte liefde uit eigen kracht, of we geven liefde uit de kracht van Jezus. Wat nu zo kenmerkend is aan de liefde van Jezus, in tegenstelling met de liefde uit eigen kracht, is dat zijn liefde geen greintje dreiging heeft. Geen enkele veroordeling, geen enkele voorwaarde, geen greintje dwang. Het is liefde in zijn volheid, puur en oprecht. En dat kan alleen van Jezus komen. Johannes 14 lezen we, wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Door te gehoorzamen tonen wij onze liefde voor God. En die liefde gaat niet alleen in veelvoud wederkerig zijn. We zullen ook ervaren dat we Gods wil beter zullen opmerken. Iets waar we blijkbaar wel wat moeite mee hebben. Toch zegt hij dat hij zichzelf aan ons zal openbaren. Wat ons leven uiteraard rijker en zinvoller zal maken. Zo lezen we in het boek Amos dat God niets doet zonder dat hij zijn plan heeft bekendgemaakt aan zijn dienaren. Alles hangt ervan af hoe dicht uw wandel met God is. Wat evenveel wil zeggen als in welke mate u gehoorzaam bent aan God. Of uw geestelijke ogen wel rein genoeg zijn om te kunnen zien. En deze reinheid wordt bepaald in hoeverre u beantwoordt aan de basisbehoeften van Gods wil. En die basisbehoeften van Gods wil vinden we terug in 10 kleine zinnetjes. De 10 geboden. In hoeverre u deze toepast in uw persoonlijk leven. Heel simpele regeltjes. En tegelijk, oh zo moeilijk. Om ze alle 10 toe te passen. Als we het niet zo nauw nemen met de 10 geboden, dan moeten we ons wel bewust zijn van wat we nu gaan lezen in Matteüs 7. Ik wil lezen in Matteüs 7, vers 21. Matteüs 7, vers 21 tot 23. Niet één ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. We moeten ons bewust zijn dat we zijn koninkrijk niet zullen binnengaan omdat we het goed kunnen uitleggen. Of omdat we zo mooi kunnen zingen. We komen er niet in omdat we elke zondag luid roepen, Heere, Heere. Het kan bedreigend klinken, maar het is dus best mogelijk dat onze intenties toch niet zo oprecht zijn. En dat we het toch niet zo nauw nemen met gehoorzaamheid. Dat de Heer uiteindelijk toch zal zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg. Ik denk dat deze waarschuwing vooral bedoeld is voor hen die leven in schijn. Voor hen die zich voor het oog van mensen heel christelijk voordoen, maar die het diep in het hart helemaal niet zijn. We kunnen geen dubbelspel spelen. Wel voor het aangezicht van mensen, maar niet voor God. Het koninkrijk der hemelen, zegt Jezus, is voorbehouden aan slechts één categorie van mensen. Wie doet de wil mijn vaders die in de hemelen is? Ofwel zijn we een gehoorzaam volgeling van Jezus, ofwel zijn we een werker der wetteloosheid. Je kiest voor Jezus of je kiest tegen hem. Je gehoorzaamt Gods geboden of je negeert ze. We mogen nog zo hard als we kunnen roepen dat we Jezus kennen. Al kennen we de Bijbel van kaf tot kaf van buiten. Als hij ons niet kent, komen we er niet in. Ook Satan kent Jezus. Ook Satan heeft een grondige kennis van de Bijbel. Maar die komt er niet in, hoor. Maar gelukkig kunnen wij er wel voor zorgen dat Jezus ons kent als we ons richten naar de wil van de Vader. Door gehoorzaamheid toon je dus je liefde tot de Heer en door gehoorzaamheid bereik je dat God zichzelf zal openbaren. Maar er is meer. En ik heb het daar straks al vernoemd, gehoorzaamheid is ook nog op een andere manier met liefde verbonden. Door gehoorzaamheid toon je niet alleen je liefde voor de Heer, maar door gehoorzaamheid gaat ook je liefde voor de ander groeien. In zijn eerste brief heeft Petrus, die de Heer persoonlijk gekend heeft, dit heel prachtig verwoord. We lezen daar in 1 Petrus 1. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde. Heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen. En niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heer blijft in der eeuwigheid. Dit is nu het woord dat u als evangelie verkondigd is. Gehoorzaamheid reinigt ons. En wanneer de waarheid ons gereinigd heeft, dan komen we tot ongeveinsde broederliefde. Zo'n levensstijl kun je nooit bereiken door het volgen van menselijke wetten en bedenksels. Dat kun je enkel leren uit het levende en blijvende woord van God. Al het andere is vergankelijk, schrijft Petrus. Enkel Gods woord, Gods gebod blijft tot in eeuwigheid. Wie gehoorzaamt, erkent dat Gods geboden vaststaan. Dat er aan die geboden niet kan gewrikt worden. Dat je ze niet naar eigen hand kan zetten en je er geen compromissen kan over afsluiten. Dat je ze niet kan aanpassen aan de tijd of omstandigheden. U zal niet in staat zijn om wie dan ook van dienst te zijn, tenzij Gods liefde in u hebt. U kunt anderen ook niet vergeven of een extra mijl meelopen, tenzij uw Heer vervuld wordt met de onpeilbare liefde van God. En we dienen er nauwlettend over te waken dat we geen liefde geven met de verwachting om vroeg of laat terugbetaald te worden. Heel veel menselijke liefde is gebaseerd op het gelijk oversteken. Ik ben aardig voor jou als jij aardig bent voor mij. Hoeveel huishoudens en relaties zijn niet stiekem of onbewust op dat principe gebaseerd? Ik doe wat voor jou, jij voor mij. Alsof het een ongeschreven wet is. Liefde houdt geen boekhouding bij. Liefde heeft totaal niets te maken met betalen en terugbetalen. Het heeft niets te maken met dienst en wederdienst. Liefde is alleen maar geven zonder de verwachting iets terug te krijgen. Want de liefde, en dat lezen we in wat ook wel eens genoemd wordt het hooglied van het Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 13, want de liefde kwetst niemands gevoel. Ze zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde die hier beschreven staat, is een liefde die als olie alles zonder apering doet ronddraaien. Deze liefde is de lijm die mensen bijeen houdt. De brandstof die ons doet wandelen in volharding. De liefde moet lief hebben, anders sterft ze. Ze moet geven, anders wordt ze arm. Deze liefde kan zichzelf pas vermeerderen van zodra we ook uitdelen. Zonder deze liefde functioneert niets, het loopt vast. En Jezus had zo'n grote voorraad van deze goddelijke liefde in zich. Deze liefde in hem was zo overweldigend, dat hij zelf de straf voor onze zonde aan het kruis op zich kon nemen. Vanwege zijn pure liefde voor ons, voor u en voor mij. Is dat voor ons niet genoeg reden om uit dankbaarheid aan hem al ons spreken, al ons doen en laten met deze goddelijke liefde te verrijken? In Filippenzen 2 lezen we: blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn als die van Christus Jezus. Jezus heeft het ons voorgeleefd. Hij zelf gehoorzaamde zijn vader tot het uiterste, tot de dood toe. Als mens kreeg hij ook te maken met alle beproevingen die wij doormaken en die voor ons vaak aan de grondslag liggen van ongehoorzaamheid. Toen hij terugkeerde uit de woestijn, probeerde de Satan hem aan te vallen op de meest zwakke punten van een mens. Hij ging zelfs zo ver om Jezus te vragen zich voor hem te buigen. Hij beloofde hem daarom datgene waar de mens bijna altijd voor zwicht: macht, invloed, rijkdom. Maar Jezus bleef zijn vader gehoorzaam. Hij bleef gehoorzaam tot de dood, uit liefde voor u en mij. Oké, bij al wat u tot nu toe gehoord hebt, kunt u zichzelf daarin terugvinden? Of hebt u zoiets van: dat is allemaal wel waar wat je zegt, maar wie kan dat? Als we falen in een van de geboden, zijn we dan verloren? Zal Jezus dan zeggen: ga weg, ik ken u niet? Ik denk dat wij mogen veronderstellen dat de apostel Paulus na zijn aardse leven in Gods koninkrijk is mogen binnengaan. Nochtans heeft hij zelf geschreven dat hij niet doet wat hij wenst, maar waar hij een afkeer aan heeft. Dat doet hij. En we weten ook van Paulus dat er iets in zijn leven was waar hij moeite mee had. We weten niet wat, maar hij zag het wel als een toren in zijn vlees. Zal Jezus nu daarom gezegd hebben tegen Paulus: ga weg, ik ken u niet? Ik kan dat niet geloven. Want als Paulus om die reden het koninkrijk niet zou kunnen binnengaan, wie dan wel? Na de parabel van de rijke jongeling stelde ook Jezus' discipelen ontmoedigd dezelfde vraag: wie kan dan behouden worden? Kent u Jezus' antwoord? In Matteüs 19, Jezus zag hen aan en zeide: bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan moet ik onmiddellijk aan datgene denken wat we niet door onze werken kunnen behalen. Aan datgene wat Hij ons schenkt, terwijl we het eigenlijk niet verdienen. En dat is Gods genade. In Efeziërs 2 lezen we: want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Genade verwijst naar Gods gunst aan hen die zijn wet overtraden en tegen hem zondigden. Het is een geschenk vanuit zijn nooit aflatende liefde voor ons. De liefde. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. Het is soms verbazingwekkend hoe deze liefde mensen totaal kan veranderen. Ik herinner mij nog heel goed, en ik heb dat misschien al eens verteld. Ik herinner mij nog als de dag van gisteren. Hoe ik de allereerste keer in contact kwam met evangelische christenen. Nu 21 jaar geleden. Het was niet hier, maar bij een startbijbelstudie in de winkel van Hanni. Toen nog in de Overleijenstraat. En ik kwam daar op een avond binnen in de winkel, er was niemand. Het was op de eerste verdieping te doen, maar dat wist ik niet. En eigenlijk stond ik op het punt om terug weg te gaan. Want het was al een hele strijd geweest om daar naartoe te gaan. En veel was er niet nodig om mij daar terug buiten te krijgen. Maar dan hoorde ik iemand van de trap naar beneden komen. En het waren Peter en Annie. Zij heten mij welkom en gaven mij een hand. Corona was toen nog ongekend. Er werd op dat moment geen woord gezegd over Jezus. Maar doorheen die handdruk voelde ik wel zijn liefde. Ik voelde zijn liefde. En onmiddellijk wist ik, hier moet ik zijn. Hier zit ik op mijn plaats. Het vormde het begin van mijn liefdesrelatie met God en veranderde mijn leven voorgoed. Voor u zijn de omstandigheden misschien anders dan de manier waarop hij gewerkt heeft in mijn leven. Maar dezelfde waarheid, de enige waarheid, die mijn leven veranderde en de zoektocht in mijn leven voldoening schonk, is dezelfde waarheid voor u. Als we Gods geboden willen gehoorzamen, dan mogen we weten dat we er niet alleen voor staan, maar dat we mogen beroep doen op de barmhartigheden van God. En met deze bemoediging uit Romeinen zou ik willen afsluiten. Romeinen 12. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En die prachtige dingen kunnen we enkel ervaren in ons leven wanneer we hem, zo goed als we kunnen, gehoorzamen. Amen.
Oké, bedankt Stefan. En ik denk dat ik heb dat al gezegd, een beetje dezelfde ervaring had toen ik de eerste keer bij Mark en Awelle naar de Bijbelstudie ging van dat is het. Dat is de waarheid. En dat is echt Gods geest die dat bewerkt in u. Want ik weet nog heel goed, het ging over het Johannes-evangelie, van het woord is vlees geworden en is licht. En als je dat voor de eerste keer hoort, dan heb je daar geen benul van wat dat allemaal betekende, ook al legden ze dat uit. Maar ik wist, het is Gods geest die werkt. En ik denk dat ik dezelfde ervaring had. En kijk, na al die jaren mogen we inderdaad dankbaar zijn. Als God trekt, wie kan weerstaan? Dan gaan we nog afsluiten met een lied. En dan krijgen we nog de mededelingen.
Hij die was voor licht werd verspreid, wandelt door het boek van de tijd. Hij heeft alles wat leeft gemaakt, aanbid hem. Hij zag onze nood en greep in, daalde af en kwam als een kind. Wat heeft hij zichzelf klein gemaakt, aanbid hem. Jezus, Zoon van God, Messias, het Lam, de Leeuw van Juda. O, wees stil en aanbid hem. Hij die zondaar zocht met hem af.
Jesus, all fire.
prachtig lied. Ik wil nog afsluiten met het gebed. Vader, we danken u, Heer, dat we inderdaad u mogen eren. U mogen loven, Heer, u mogen prijzen om wie u bent. Heer, geef ons inderdaad een wijs hart dat steeds op u gericht is. En leid ons verder, Heer, op deze weg. Zegent ons, Heer. Zegent ons, omdat we trouw zouden worden, of trouw mogen zijn aan u, Heer. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.